Je luistert naar Ruimte voor Rouw, een podcast van Jan Magazine. Mijn naam is Josephine Kay en ik ben hoofdredacteur van Jan. Samen met ervaringsdeskundigen duik ik in een van de meest onderbelichte onderwerpen van deze tijd, rouw. Op zoek naar herkenning, erkenning en troost. Nou, Ilja, heel erg fijn dat je bij deze aflevering in onze podcast wilde zijn. Je stond in afgelopen Jan.
Ja.
We hebben een mooi interview met jou. Je bent rouw- en traumatherapeut.
Klopt.
En oprichter van de praktijk Brasa.
Ja. Braza.
Braza. Waarmee gezinnen en kinderen begeleid na het verlies van een dierbare. En je bent ook je eigen vader verloren toen je 14 was.
Ja, klopt helemaal. Ja, 14.
14. Dat is natuurlijk heel jong. Wat herinner je nog van die tijd?
Van het moment dat mijn vader overleed?
Ja.
Nou, eigenlijk wat mij het meeste bijgebleven is de paniek van mijn moeder.
Okay.
En ik denk, mensen hebben het natuurlijk heel vaak over, gos, wat erg dat je vader is overleden. Maar op dat moment was mijn zorg vooral, hoe ga ik dat doen met mijn moeder?
Ja.
Ik kan dit helemaal niet.
Want jij ging dus eigenlijk meer zorgen om haar maken dan met jezelf en je
gevoelens. Nou ja, mijn vader is verongelukt. Hè, dus het moment dat bij ons, nou, ik denk dat we het toch ergens wel al aanvoelden, de politie voor de deur stond om te vertellen dat er een ernstig ongeluk gebeurd was waarbij mijn vader was omgekomen.
Ja.
En mijn moeder heeft dat zelf ook meegemaakt met haar vader.
Die is ook verongelukt.
Die is ook verongelukt. En ook toen zij 14 was. Dus dat was wel een beetje
heftig, ja.
Een dubbel ding. Maar het moment dat de politie voor de deur stond, wist zij het eigenlijk al. En zij zakte letterlijk door haar knieën en ze ging ook vreselijk gillen, voor mijn gevoel. Haar paniek was zo groot.
Ja.
En eigenlijk die situatie, die staat bij mij nog het meest helder op mijn netvlies.
En was het dan zorgen om je moeder of dat je haar niet kon of
ja, ik denk helpen? Dat het de realisatie was op dat moment, ik kan dit niet alleen. Daar ben ik gewoon nog te jong voor.
Ja.
Weet je, je bent 14 en je denkt eigenlijk dat je al heel wat bent, normaal gesproken.
Ja.
Maar dit was echt een maatje te groot.
Ja.
En achteraf heb ik eigenlijk ook nog heel erg medelijden met deze agenten. Mochten zij dit horen, sorry, dus bij deze, want ik heb ze niet laten gaan.
Oh, oké. Okay.
Ik dacht echt, jullie laten me niet alleen met deze vrouw.
Oh, dus wat gebeurde er toen?
Nou ja, zij wilde natuurlijk dat er iemand anders kwam om er te zijn voor ons. En mijn moeder kon niemand bedenken, want voor die was dit erg en voor die had dat en die had dit. En ik dacht alleen aan deze mannen en denk, ja, jullie blijven zitten.
Ja.
Ik weet niet wat ze gaat doen.
Nee.
Ja, dus dat hele verhaal dat er dus iets heel ergs gebeurd was met mijn vader, ja, dat ging op dat moment eigenlijk een beetje langs mij heen.
Het ging eigenlijk meer over je moeder dan je vader.
Nou ja, ons gezin, help.
En had je broers en zussen?
Ik heb een jonge zusje.
Oh, een jonge zusje. Ze was ook nog de oudste. Ja. En had je dan het gevoel dat je ook voor haar moest zorgen?
Ja. Heeft ze me niet in dank afgenomen? Later
nee, klopt.
Zeker
ik ben
niet.
Ook de oudste. Twee zusjes.
Ja.
En dat hoor ik dan later ook van, ik nam dan die moederrol.
Ja.
En dat is natuurlijk voor jongere zussen misschien ook niet altijd fijn.
Nee, niet leuk. Nee. Je bent natuurlijk, die ene ouder die je dan nog hebt, daar moet je gewoon heel zuinig op zijn.
Ja.
Je weet gewoon, daar ben je gewoon afhankelijk van. En dat is natuurlijk wat heel veel kinderen en heel veel jongeren doen. Hè? Die zorg voor die andere ouder.
Ja.
En als dan een jonge broertje of zusje het die ouder moeilijk maakt, ja, dan ga je dat wel even laten weten. Zo van, kappen jij.
Dan neem je een andere rol in dan eigenlijk dan de oudste zus.
Precies, ja.
En wanneer kwam het, zeg maar, het besef? Dus eerst was de focus eigenlijk op je moeder. En later neem ik aan dat het besef kwam, oh, mijn vader is er ook niet meer. Hoe ging dat?
Ja, ik denk dat dat echt wel een hele tijd heeft geduurd. Dat die focus zo was op hoe moet ik dit doen. Hè?
Mm-hmm.
Dus ja, ik was natuurlijk 14 en dat is net die puberteitsfase.
Ja.
Dat je eigenlijk denkt dat je de hele wereld al aan kan en het allemaal al snapt, maar eigenlijk nog geen idee hebt hoe, maar het zeker niet gaat vragen.
Ja.
Ja, want je denkt dat je het allemaal al moet weten. Dus ik heb heel veel lopen rommelen, denk ik wel eens.
Ja.
En waar mensen hebben geprobeerd mij te helpen, heb ik daar ook me teruggetrokken. Zo van, dat heb ik allemaal niet nodig. En toen ik het wel nodig had, was er niemand meer.
En wanneer was dat?
Ja, dat was denk ik best wel vrij snel. Dat was echt wel na een paar maanden.
Oké. Dus je hebt echt een paar maanden, eigenlijk heel kort dus, het zelf echt proberen te doen. En toen het besef gehad, oh, ik heb iemand nodig.
Ik heb eigenlijk iemand nodig. En toen kreeg ik moet wel heel eerlijk zijn. Ik ben natuurlijk al wel inmiddels 54. Mm-hmm. En dit jaar is het 40 jaar geleden dat mijn vader is overleden. Dus toen was ik ook op school. Ja, kon ik daar niet meer mee wegkomen.
Nee.
Dus toen was het ook van, het is nu inmiddels al 3 maanden geleden. Dat smoesje kan je niet meer gebruiken.
Ja, werd het ook zo gezegd?
Ja, werd letterlijk zo gezegd.
Dus er was heel weinig begrip eigenlijk van de omgeving en de mensen om je heen.
Ja, en wat je dan doet, als je denkt, je doet één keer een poging en je krijgt de deur op je neus, ja, dan laat maar zitten. Dan doe je het dus niet meer, hè?
Ja, nee, dus dan heb je het weggestopt.
Ja, je gaat een soort attitude aan van, nou, ik ben groot, stoer en sterk en ik doe het allemaal wel zelf en ik heb niemand nodig.
Ja.
Ja, en dat wreekt zich natuurlijk ook.
En je neemt het dan waarschijnlijk ook van zo'n leraar of wie het ook was die het zei aan van, oh, het zal inderdaad wel zo zijn, ik moet me niet aanstellen, ik ga door. Ja. Ik neem aan dat je dat dan serieus neemt omdat je nog zo jong bent.
Precies.
Dat zijn je voorbeelden.
Nou ja, zo moet je dat dus kennelijk doen.
Ja.
En daar zijn natuurlijk heel veel, ik weet ook bij de uitvaart zelf, dat ik de roos, ik wist ook niet hoe ik dat doen moest, vader kreeg allemaal een roos en die moest je dan in het graf gooien. Ik heb dat dan op een of andere manier, dacht ik, sierlijk gedaan, maar dat kwam dan ongeïnteresseerd over.
Oh,
mensen vonden het dan ook even nodig om je dat te vertellen.
Ja, want heb je wel eens meegemaakt dat mensen dingen zeiden waarvan je nu dan achteraf denkt dat je dat gezegd hebt?
Nou, dat is, weet je, en dat is ook wat ik in al mijn trainingen ook zeg. Je kan met één zin een kind maken, maar ook breken.
Ja.
Want die zitten zo in je geheugen en dus ook in je overtuigingen vast.
Ja.
Nou, dus op het moment dat iemand dan zegt, nou, dat heb je dus verkeerd gedaan. Ja.
Ja.
Fout dus, error.
Ja, ja, dus en dat is moeilijk om dat los te laten. Omdat je zo jong bent, het los te zien van diegene bedoelde het niet zo. Of die heeft het gezegd, is weer vergeten, gaat door met zijn leven. Maar jij blijft ermee zitten.
Ja, precies. En zo zit onze taal zit natuurlijk zo vol met allerlei dooddoeners.
Ja.
Waar we mensen denken mee te helpen.
Ja.
Waarvan je denkt, jeetje, alsjeblieft, hou je mond.
Ja.
Want dit dus helpt niet.
Ja, nee, is het dan beter om je mond? Ja, wat kan je dat? Ik denk dat een vraag is, mensen vinden dat ook natuurlijk moeilijk. Van hoe ga je ermee om? Want er is geen handleiding of een boek van hoe je dan om moet gaan met mensen die in de rouw zitten. Wat zou jij als, nou ja, in jouw praktijk ook, wat voor een advies geef jij dan?
Nee, wij zijn altijd wel heel erg, en dit is trouwens wel een boek hoor, die is er wel, die kan ik wel adviseren. Maar wij zeggen wel, ga ook het gesprek aan, wat zou je fijn vinden?
Ja.
Want zomaar allerlei adviezen gaan geven, mensen krijgen van alle kanten advies en weten het op een gegeven moment niet meer.
Ja, dus je bedoelt degene die het rouwproces doormaakt, die moet dan eigenlijk zeggen wat ze willen?
Nou, in ieder geval stel je die vraag.
Ja.
Ik weet het ook niet, en ik weet niet wat ik moet zeggen. En ik weet niet waar ik goed aan doe.
Ja.
Dus zeg het maar ook als ik iets zeg wat gewoon niet goed overkomt.
Ja, dus de mensen om iemand heen, die moeten dat eigenlijk gewoon uitspreken. Ja,
dat is misschien onzekerheid. In plaats van, het eerste jaar er maar voorbij is, dan komt het goed.
Precies.
Waarop baseer je dat?
Ja.
Dat heb ik misschien gehoord of misschien zou dat kunnen helpen.
Ja. Ja, dus die praat iemand ook na of die praten vanuit geen ervaring ook.
Precies.
Je hebt het zelf nog niet meegemaakt.
Je hebt het niet meegemaakt, dus je weet het niet.
En je was dus zo jong, dus er waren waarschijnlijk ook geen klasgenoten of weinig klasgenoten die zoiets soortgelijks hebben meegemaakt.
Nee.
Hoe was dat dan? Voelde je daarin heel alleen? Of?
Ik weet niet of ik me per se alleen voelde. Ik zat natuurlijk net op de middelbare school. Dus eigenlijk, dat is ook een leeftijd dat je zo graag zo normaal mogelijk wil zijn.
Ja.
Dus vooral niet de uitzondering wil zijn. Dus liever had ik het er ook niet over. En ik denk dat een half jaar later overleed de moeder van een van mijn klasgenoten. En toen werden wij ook een soort van bij elkaar gezet.
Oh ja.
Nou, ik vond hem verschrikkelijk leuk, maar niet zo. Daarover niet.
Nee, dat je dan bijna een soort clubje hebt van die hebben we allebei.
Club van zielige kinderen.
Ja, overleden vader of moeder.
Nee,
of,
dat wil je juist niet.
Nee.
En niet in die context. Hè. Terwijl ik merk natuurlijk wel als ik nu jongeren bij elkaar heb.
Ja.
En we gaan het erover hebben, begeleid.
Ja.
Dan is het heel fijn.
Dan is het anders dan dat je zo geforceerd bij elkaar wordt gestopt. Van jullie.
Dat ze daarbuiten geen vrienden hoeven te zijn.
Nee.
Weet je, ze komen echt specifiek daarvoor. En dan is het heel fijn om het er te over hebben. Zodat ze het met hun eigen vrienden het even niet hoeven te doen.
Precies, dus dan ga je gericht en doelgericht dat onderwerp bespreken. Precies. En dan kan je het daarna weer loslaten.
Ik zeg altijd, alleen van een dode ouder word je geen vrienden.
Nee.
Nee. Helaas.
Nee, eigenlijk is het ook een hele rare. Maar ergens, dat is dus ook die onwetendheid. Van, misschien kunnen ze elkaar daarin vinden of helpen.
Helpen
of
ze elkaar. Ja.
Precies. Terwijl zij weten, je weet het zelf als kind ook niet.
Als het niet begeleid wordt.
Nee.
Niet van, waar moet je het dan met elkaar over hebben?
Ja.
Net zo goed als dat mensen in hun eigen gezin het er vaak niet over gaan hebben. Omdat ze bang zijn dat, dan ga ik het er net over hebben. Terwijl de ander zich net happy voelt.
Ja.
En dan begin ik erover en dan word je weer verdrietig. Dus hou ik me maar stil.
Ja, want waarom is dat dan de reden waarom mensen het er niet makkelijk over hebben? Of niet over willen hebben? Wat is daar volgens jou de reden voor?
Sommige mensen ook, omdat het vaak niet over gesproken wordt.
Ja.
Denken dan dat ze daar goed aan doen. Van, want dan krijg je mijn verdriet er ook nog eens bij.
Ja.
Terwijl ik dan inderdaad vaak zeg, van, maar denk jij als jij er niet over praat, dat ze dan niet verdrietig zijn?
Precies, dat ze dan niet voelen.
Ja. Dat vinden ze heel lastig. Hè? Dan zien ze elkaar verdrietig of huilen samen.
Ja. Ja, en je zei net ook voordat we hier zaten van je weet pas hoe het voelt als je het zelf meemaakt. Dat is misschien ook natuurlijk een reden dat heel veel mensen niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat nee. ze kunnen zich iets bij voorstellen, maar eigenlijk weet je het niet. Nee. Dus dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Nee.
En dat is ook lastig om te horen, dat mensen zo, soms tegen je zeggen, ja, ik weet hoe je je voelt.
Ja.
Dat is heel lastig. Voor, en zeker jongeren, ja, die pikken dit vaak niet van, ja, dat kan je niet zeggen.
Nee, je hebt geen
idee. Want je
idee.
Hebt geen idee.
Nee. En daarbij, ook al zou diegene wel ook iets hebben meegemaakt, elk verhaal is natuurlijk anders. Precies. En elke ervaring is ook
uniek. Ja. Gelukkig wel.
Ja. En waar vond je uiteindelijk wel steun om je heen toen je dus jong was en je vader was overleden?
Ja, ik denk dat ik als jongere dat eigenlijk niet heb gehad. Het heel erg alleen heb gedaan en dat ook echt weggestopt heb. Ik denk pas toen ik zelf in de jeugdhulpverlening terecht kwam. Mm-hmm. Door de, nou ja, toen kon je nog uit de kaartenbak een baan vinden. En dan kan je in de jeugdhulpverlening werken. Dat kan gelukkig nu niet meer.
Ja.
Maar voor mij toen wel. En daar kwam ik eigenlijk heel veel kinderen tegen. Die eigenlijk een soortgelijke ervaring hadden. En daar herkende ik zelf heel veel, waardoor ik heel makkelijk aansloot bij deze kinderen.
Ja.
Het gesprek ook durfde aan te gaan met ze. Waarom ze deden wat ze deden. Want ik herkende natuurlijk feilloos dat gedrag. En zo heb ik eigenlijk wel stukjes van mezelf daarin ontdekt.
Dus dat is ook wel mooi. Ja, later. Want hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik begin 20 was.
Oh ja, ja, dus nog wel jong, maar wel als volwassene toch. En heb je het gevoel dat je toen weer dat verdriet, dat je door de gesprekken met de jongeren zelf ook weer door een bepaald proces bent gegaan?
Nou, in stukjes. En ik denk dat ik dat tot de dag van vandaag doe. Hè? Want inderdaad, wat jij zegt, elk verhaal is uniek.
Mm-hmm.
En elke keer als iemand weer wat aan mij vertelt, denk ik, oh ja.
Ja.
Oh ja, en dan is het ook eventjes weer bij jezelf. Jeetje, hoe deed ik dat eigenlijk?
Ja.
Waar heb ik dat eigenlijk gestopt? Hè? En sommige dingen raken weer opnieuw.
Ja.
En met sommige dingen moet denk ik, die moet ik toch even een gesprekje hebben. Ja. Met iemand die me daar eventjes weer in de spiegel
En dus je hebt ook gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog. Heb je dat allemaal gedaan of niet?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik doe dat wel bijvoorbeeld in supervisie.
Ja.
Daar haal ik heel veel uit. Een hele fijne supervisor. Mm-hmm. Want ik ben nog steeds heel erg van, ik doe het wel zelf. En ik kan het allemaal zelf. En ik heb niemand nodig. En als ik bij een psycholoog kom, ik kijk het eerst even welke boeken die in de kast hebben staan. Dan weet ik allemaal, maar ik kan je niks vertellen. Dus er moet wel iemand van goede huizen komen.
Ja.
Zeg maar, en je moet het ook willen.
Ja.
Want dat heb ik wel echt ontdekt. Als je niet open staat ervoor, denk dan lukt het ook niet.
Nee, dan leer je er ook niks van, want je wilt het ook niet horen.
Nee, precies. En dat is in de jaren dat ik natuurlijk zeker met anderen zie, denk, hey, waar lopen die op vast? Maar eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Dat zijn wel de momenten dat je denkt,
Spiegel.
Misschien toch even kijken. Ja.
En je hebt dus je eigen praktijk.
Ja,
kun je daar iets over vertellen, wat jullie precies doen?
Ja, nee, ik heb een hele fijne praktijk. Ik ben inmiddels 20 jaar geleden begonnen in mijn garage.
Mm-hmm.
Eigenlijk ook omdat ik toen in de jeugdhulpverlening werkte en zoveel jongeren tegenkwam, kinderen tegenkwam, die vanwege hun gedrag uitvielen binnen het onderwijs, maar ook vanuit huis. Terwijl ik dacht, jeetje, daar zit een verlies onder.
Ja.
Hoe kan dat nou
ja.
dat we pas aan de achterkant aan de slag gaan, terwijl we daar aan de voorkant niet met elkaar voor gaan zitten?
Ja.
En ook toen in de hulpverlening mijn collega's dat echt best wel heel lastig vonden. Want ja, weer trek je een beerput open en het is geen doel en waar ga je aan werken?
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat wel in mijn vrije tijd doen.
Ja.
En toen waren mijn kinderen nog klein en dan heb je soms zo'n vrijdagmiddag momentje dat je denkt, nou doe ik dat.
Ja.
En dat is een beetje uit de hand gelopen.
Ja.
Ja, en dat is nu inmiddels bijna 20 jaar. En sinds 5 jaar doe ik dat samen met een compagnon.
Okay.
En zijn we naast rouw en verlies bij dood, ook bij scheiden doen we heel veel.
Oh, ja.
En mag ik mij gelukkig prijzen met een heel mooi team waarmee we dit samen doen. En wat we daar eigenlijk in doen, als we het hebben over rouw bij de dood, is eigenlijk mensen ook begeleiden die weten dat ze komen te sterven.
Oh, dus degene zelf die het van zichzelf weet?
Ja.
Okay.
Dus mensen zoeken dan vaak al contact met ons. Eigenlijk vaak om contact te hebben met de kinderen.
Mm-hmm.
Volgens een ouder die
dus
weet.
Ouders,
die weet, ik ben ziek en ik heb niet lang meer te leven. Maar ik vind het wel heel fijn om te weten wie er straks is voor mijn kinderen.
Ja.
Dus dan leggen we dat contact al. Vaak bespreken we dingen al.
Ja.
Maar we merken ook vaak dat deze ouders ook het heel fijn vinden om heel veel met mij te delen.
Ja.
En dan dus later dat je dus dat contact nog met de kinderen hebt. Hè? Van mama vond dit fijn.
Ja,
of
precies.
Toen zei ze dat. Of soms bewaar ik brieven voor de kinderen. Ik ben heel vaak ook bij het sterfbed.
Mm.
Daardoor. Dus je wordt wel uiteindelijk heel nauw betrokken.
Ja, dat lijkt me heel heftig. Hoe neem je dat dan niet mee naar huis?
Nee, niet meer.
Nee.
En ik zal niet zeggen dat ik niet bij momenten echt huilend in de auto zit hoor, als ik wegrij. Maar het is niet van mij.
Nee.
En dat is wel iets wat ik heb moeten leren. Ik mag hierbij zijn en dat vind ik bijzonder. Ben ik bijzonder dankbaar voor dat ik zo dichtbij mag zijn. Maar het is niet mijn verdriet.
Nee, precies.
En daar moet je wel elke keer alert op zijn.
Ja, want heb je in het begin daar wel moeite mee gehad? Als je zo dichtbij komt? Ja.
Zeker toen ik net begon. En dat verhalen nog zo binnenkomen en zo. Dat ik dacht, dus inderdaad ook die herkenning.
Ja.
En dus ook voor mij die moment, dat was dus normaal.
Ja.
Dat had ik niet alleen. Had iemand dat eerder aan mij verteld, dan had ik niet hoeven denken dat ik net te gek was.
Ja. Ja, dat is dan jammer bijna dat je dat dan pas later leert. En daarom is het fijn dat je dat nu met die kinderen...
Nou ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat is eigenlijk een soort passie ook geworden.
Ja,
van, joh, weet je,
het is echt een missie.
Vragen kinderen ook heel veel, waarom doe jij dit weer?
Ja, want waarom ben je begonnen überhaupt met de jeugdzorg en die kant?
Ben ik daar gewoon echt ingerold. Ik ben ook wel van school gestuurd.
Ja.
Uiteindelijk was ik zo tegendraads.
Mm-hmm.
Als jullie niet naar mij luisteren, waarom zou ik nog naar jullie luisteren? Dus ik werd van school gestuurd en ik kwam uiteindelijk ook op een opvangschool terecht. En ik kreeg daar een fantastische man, leraar. Kees Grapendaal, mocht iemand hem weten, ik hoor hem graag. Die mij nog een tweede kans gaf.
Ja.
Die zag echt nog in mij nog wel potentie.
Ja.
Weet je, dus ik dacht, als ik dat ook voor iemand anders kan betekenen. Ja.
Zoveel kinderen die dan eigenlijk die kans verdienen en niet krijgen.
Nog een keer gezien willen worden. En dat was de tijd dat ik zelf op de Rebound kwam te werken in Rotterdam.
Ja.
En jongeren die in de gevangenis hadden gezeten, maar bij mij huilend zaten. Omdat ze eigenlijk heel bang waren.
Ja.
En vanuit hun angst eigenlijk gedrag lieten zien. Ja, wat niet handig is, maar waarvan ik snap wel waar het vandaan komt.
Ja, en gewoon nooit gehoord of geholpen zijn.
Nee, alleen maar continu afgerekend worden op dat gedrag. Dus dan ga je het alleen nog maar harder doen, wat ik natuurlijk herkende.
Gewoon kijken hoe ver ik kan gaan. En hoe oud zijn de kinderen die je begeleidt? Is dat heel gevarieerd?
Ja, dat is heel gevarieerd. Dat is inderdaad wat we echt in de praktijk... Het liefst moet ik heel eerlijk zeggen, heb ik geen kinderen in de praktijk.
Mm-hmm, okay.
Dat is eigenlijk wel waar wij voor staan, zeker bij rouw. Want rouw is gezond.
Ja.
En dat hoort ook zo. En eigenlijk heb je in die periode gewoon eigenlijk het meeste steun vanuit je eigen netwerk nodig. Dus dat zijn je ouders, ooms en tantes, de buren en met name school.
Ja.
Dus liever investeer ik daarin, ga ik met hun in het gesprek, kijken we van wat zij nodig hebben aan educatie of weten. Zodat zij zelf hun kinderen daarin goed kunnen begeleiden. En als ze dan na een jaar, anderhalf jaar blijken, zo'n kind stagneert, toch echt, prima, dan ben je van harte welkom.
Ja, dus je bent eigenlijk meer met de omgeving bezig, hoe die het kind kunnen helpen dan met het kind zelf.
Vooral het normaliseren. Want denk, om door ze in therapie te gaan zetten, gaan we net doen alsof rouw iets een soort ziekte is. Dat
iets
mis is.
En dat ze beter moeten maken.
Precies. En ik kan niks fixen. Ik kan geen ouders, geen broertjes en zusjes terughalen.
Nee.
Weet je, dus daar gaat het helemaal niet om. Dit is wel iets van, dat moet je door.
Ja.
Dat hoort gewoon bij het leven. En heel eerlijk, je wordt er wel veerkrachtiger van.
Ja.
Als we alles maar weghouden bij iedereen, dan wordt het ook niks.
Nee, dus je moet er doorheen. Volgens mij had jij dat ook in het interview gezegd.
Ja.
Dat je pijn moet voelen.
Pijn moet wel schuren. Ja. En wij zijn helaas in deze periode zitten we in een soort generatiedingetjes. Dat alles moet maar zacht en weg.
Ja.
En, uiteindelijk loop je er tegenaan. Want we gaan allemaal dingen meemaken in het leven.
Hè,
of het nou een relatie is die uitgaat. Vriendjes en vriendinnetjes die gaan verhuizen.
Een huisdier.
Huisdieren.
Maken
dingen mee. Ja. En wat verlies is natuurlijk heel breed in dat stuk.
Ja.
En natuurlijk hoop je dat een overlijden van iemand die heel dichtbij je staat er lang op zich laat wachten.
Ja.
Maar daar hebben we geen invloed op.
Nee.
Hoe we ermee omgaan wel.
En je hebt het over scholen. Dat je daar volgens mij, dat heb je ook in jouw stukken, vind je het heel belangrijk dat daar meer aandacht voor is. Dat hoe leraren, dat is natuurlijk waarschijnlijk ook vanuit je eigen ervaring, dat je toen ooit hoorde van joh.
Daar de opmerkingen. En ik denk, kinderen zijn zoveel tijd op school.
Ja. Ja.
Dus dat is gewoon een hele belangrijke omgeving. En zeker stel dat er een ouder komt te overlijden, dan is thuis een hele onveilige plek geworden. Daar is alles anders. En school moet dan ook nog wel die andere veilige plek zijn waar we de wereld nog snappen.
Ja.
Dus voor leraren is het wel heel belangrijk dat zij weten hoe belangrijk hun taak is.
Ja.
En dat ze beseffen hoeveel invloed ze hebben op een leven van een kind, zeker in zo'n periode.
Ja. Die is dan heel gevoelig en vatbaar voor alles wat je zegt.
Ja, precies. En van heel veel kinderen weten we het niet. Dus ik geef trainingen traumasensitief onderwijs.
Mm-hmm.
En daar ben ik zo fan van, van. Zonder dat je weet wat er bij kinderen speelt. Want we weten het niet van allemaal. En hoe kinderen op dingen reageren.
Ja.
Hoe kan je je onderwijs en je school zo inrichten dat het voor alle kinderen een fijne plek is. Dus ook met je taal. Wat zeg je?
Ja, en dus ook een soort voelsprieten ontwikkelen van volgens mij gaat het niet goed. Of en dan het gesprek met een kind aangaan.
Precies.
Want wat zijn, ik bedoel, ik snap dat je nu niet je hele al je tips kan geven. Maar is er iets waarvan je zegt, nou dit is al heel simpel en makkelijk om toe te passen. Bijvoorbeeld op een school met jonge kinderen. Hoe kun je iets signaleren of hoe ga je het gesprek aan?
Nou ja, sowieso is het altijd de vraag. Hè? Elk gedrag, ben ik van overtuigd, daar zit een vraag achter.
Ja.
Dus inderdaad meteen reageren van je mag niet schoppen. Ja, dat weet ik ook wel.
Ja.
Maar wat maakt dat je daartoe gekomen bent?
Ja.
En dat je daar wel de tijd ook voor neemt. En wat wij heel erg de neiging hebben is omdat we meteen willen dat kinderen vertellen waarom.
Ja.
En dat je allemaal even de tijd neemt om door die gevoelens heen te komen en op rust te komen. En dan later zeggen, jeetje, wat gebeurde er nou?
Ja.
Ik zag echt dat jij heel boos werd.
Dus het meer te vragen dan het inderdaad die obvious te steten van nou, het is niet de bedoeling waarom.
Nou, en te straffen en uit de klas te zetten. En weer, hoe eenzamer een kind is en het allemaal alleen moet doen, ja, dat helpt niet. Een kind kan zichzelf alleen goed reguleren als hij een goede co-regulator heeft.
Ja.
En dat zijn wij als volwassenen. Ja.
Want over rouw praten met kinderen, dat is volgens jou denk ik heel belangrijk.
Heel belangrijk.
en ik denk dat heel veel ouders dat ook wel heel moeilijk vinden. Omdat natuurlijk, je wil niet je kind verdrietig zien of maken. Nee. Of, dus is het een goed idee om met kinderen al over de dood te praten voordat ze het überhaupt in hun leven meemaken?
Ja, nee, ik ben echt voorstander van levenslessen.
Ja.
Ik zeg altijd, we gaan wel met z'n allen verkeersles doen om te voorkomen dat we een ongeluk hebben met de fiets.
Mm-hmm.
Maar we gaan het er niet over hebben wat er dan zou gebeuren.
Ja.
Terwijl, ik denk, praten over de dood op een gezonde manier, zonder de angst, want daar zit het hem vaak in. En wij zijn vaak bang, maar het gaat meer over onze emoties.
Ja.
Die we bij de kinderen neerleggen, alsof het iets heel heftigs is.
Ja.
Terwijl het is natuurlijk logisch dat we allemaal een keer doodgaan. Het is een van onze zekerheden.
Ja.
Weet je, maar hoe we daar dan met elkaar mee omgaan, is belangrijker.
En waarom willen mensen het er niet over hebben, denk je?
Ja, omdat ze vooral bang zijn voor hun eigen emotie en hun reactie. En dat ze dus een kind niet voldoende kunnen troosten of het juiste kunnen zeggen.
Ja, of dat ze misschien het kind beschadigen ook. Ja. Door hun eigen, dat je iets verkeerd zegt of inderdaad een kind
en je maakt dan dingen los. Hè? Mensen, en natuurlijk wil je natuurlijk dat je kind zo lang mogelijk zorgeloos is.
Ja.
Maar heel eerlijk, als we kijken naar wat ze meekrijgen op televisie, de oorlog in de wereld, alles wat er al binnenkomt via Instagram, weet ik veel. Helemaal blanco zijn ze echt niet meer. En daarover praten.
Ja, want is dat ja, je zegt het nu ook inderdaad, social media, ze krijgen eigenlijk alles mee. Ik bedoel, als ik vanuit mezelf kijk ook, je gooit je Instagram open en je ziet de meest vreselijke dingen.
Ja.
Is dat anders dan toen in jouw jeugd?
Jazeker.
Wat is het grootste verschil?
Ja, nou ja, goed, we hadden een dorp en dat was al best heel veel. Dat mensen allemaal dingen van je wisten. En iedereen maakt daarin zijn eigen verhaal. Dus dan ben je al een beetje soort van gemeengoed. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk weggegaan ben uit het dorp. Want je blijft altijd dat meisje van.
Ja.
En dat was op één dorp. Dat was nog redelijk te overzien.
Mm-hmm.
Maar als hier iets gebeurt, het gaat alle kanten op.
Ja.
Weet je, dus je kan je bijna niet eens meer verstoppen of anoniem zijn.
Nee.
Daarin, iedereen weet
alles van je.
Van je. Ja.
Ja.
Maar dat is dus de ene kant op. Hè. Dus iets van jou, maar je weet dus ook alles van anderen.
Ja. En wat doet dat met een mens dat je zoveel... Want je zegt natuurlijk, het is goed om het erover te hebben, over rouw en de dood. Maar als je het dus nu zoveel ziet, al vanaf zo'n jonge leeftijd, kan het ook, is het ook goed om het een beetje te beperken?
Nou ja, weet je, het hoeft natuurlijk niet allemaal meteen over moord en doodslag te gaan. Het gaat vooral over het normaliseren.
Ja.
En natuurlijk gaan we ervan uit dat de dood iets eerlijks is en dat de oudste het eerste gaat.
Ja.
En dan hebben we het over de hele oude opa's en oma's.
Precies.
Want het wordt anders wel heel vol. Want ze vinden het ook heel fijn dat de babytjes geboren worden.
Ja.
Het is ook heel fijn dat dat tegenover elkaar staat. Zo hebben we dat ook met elkaar afgesproken.
Ja,
maar het gebeurt helaas wel eens dat er eerder iemand volgorde. En dat is zie je natuurlijk. En dat er een klasgenootje overlijdt. Of soms zelfs een meester of een juf.
Ja.
Weet je, ja, dan sta je er ineens voor.
Ja.
En dat je wat je wel kan doen. We kunnen dit soort dingen niet voorkomen.
Nee.
We kunnen wel kijken van hey, hoe kunnen we elkaar dan troosten? En hoe kunnen we voor elkaar zorgen? En daar kan je heel goed in worden.
Ja.
En denk dat gesprek met kinderen hebben. Wat kan je voor elkaar betekenen als iemand anders verdrietig is?
Ja, hoe kan je ermee omgaan?
Precies.
En daarin begeleid jij dan de mensen weer om die kinderen heen?
Ja.
Dus niet de kinderen zelf?
Nee.
En je hebt het over een eerste cirkel en steunfiguren.
Ja.
kun je uitleggen wat dat precies is? Wat
nou, de eerste cirkel zijn echt wel de mensen die dichtst bij je staan. Hè. Dat is in principe altijd de ouders. Ja. Dus dan hebben we het eventjes van boven naar beneden. Als ouder zorg je altijd voor je kind, hoe groot je eigenlijk ook bent.
Ja.
En daarmee komt natuurlijk de andere kant op, vaak het verdriet. Dat ze het verdriet niet over kunnen nemen. Het liefste heb je natuurlijk altijd als je kind valt, kus je erop, pleister op en neemt weg. Maar dit kan je niet wegnemen.
Nee.
Weet je, je kunt er alleen maar bij zijn.
Ja.
Nou, en dat zijn natuurlijk ook mensen die de kinderen vertrouwen.
Ja.
Zoals de leerkrachten. Dus dat zijn familie.
Ja, echt de mensen die dichtstbij staan.
Stabiele volwassenen.
Ja.
En dat betekent soms, als inderdaad bij een plotseling overlijden, dat bijvoorbeeld net als mijn moeder,
ja,
de ouder eventjes zo de weg kwijt is. En dan kan ik wel blijven vragen, ja mam, je moet er nu zijn voor je kinderen. Nee, dan moet er even iemand anders zijn voor de kinderen, ja, zodat moeder ook de tijd heeft voor zichzelf.
Ja, want dat is dus ook belangrijk.
Zeker. Ouders hebben vaak de neiging om te denken, ja, maar ik moet er voor mijn kinderen zijn. Als jij zelf nog niet oké bent,
ja,
gaan kinderen niks laten zien. Want die voelen feilloos aan. Jij kan mij er nu niet bij hebben.
Ja, dus eigenlijk wat jij met je eigen moeder ook toen hebt ervaren.
Dus kinderen nemen de tijd, die gaan achteruit, die gaan doen. En dan zeggen, oh, het lijkt wel alsof het ze niks doet. Je merkt helemaal niks aan ze.
Ja,
ja nee, die doen gewoon alsof dit niet gebeurd is. Ja. Want eerst moet de wereld weer een beetje oké zijn. Dus daarom zeg ik tegen ouders ook altijd, nou ja, dat bekende verhaal, hè, zuurstofmasker eerst op je eigen gezicht en dan pas bij je kinderen.
Ja.
Ga maar voor jezelf aan de gang. Die kinderen wachten wel.
Ja, dus dat verwerkingsproces kan ook later komen bij kinderen.
Zeker, anderhalf jaar zeker wel.
Ja,
ja.
Dus dat is ook wat je aangeeft, dus dat de ouders zichzelf niet wegcijferen, omdat uiteindelijk de kinderen daar dus in de long run meer last van hebben.
Ja. Precies. En dan zeg ik vaak wel, ouders komen dan wel vaak bij mij. Ik zeg, ik kijk wel mee.
Ja.
Vertel jij wat er gebeurt, dan zorg ik wel dat jij niks geks doet.
Ja.
En dat geeft dan al rust, want dat is precies wat jij zegt. Hè. Daar zijn ze vaak bang voor, dat ze het verkeerd doen of dat ze dingen over het hoofd zien. Ik zeg, dan kijken we mee. Dat noemen wij de kopjes theetherapie.
Ja.
Weet je, helemaal niks ingewikkeld.
Lekker. En dan zit je erbij als zij het gesprek met het kind hebben?
Nee, zij komen bij mij. Nee,
en dan gaan ze het gesprek oefenen? Of?
Nee, ze vertellen gewoon hoe de dagelijkse dingen zijn. En ik haal daar wel uit van, hey, maar dit is normaal. Zo gaan die dingen.
Ja.
We halen de rouwtaken erbij. Zo van, hey, maar dit is wat er nu gebeurt. Oh, rust, het klopt dus.
Ja.
Oké, niks geks. En als die dit doet en als die dat... Nee, oké, dit is logisch, dit komt.
Hebben ze dan even nodig om van een professional te horen dat ze het goed doen eigenlijk.
Precies.
Ja, want we hadden het er net over, er is geen boek.
Nee.
Maar jij zei, er is een goed boek. Wat boek?
Nou ja, goed boek niet, maar voor mensen eromheen, voor de omstanders. Ik ben erg zelf fan van het boekje van Karin Kuipers.
Mm-hmm.
Die heeft het, zeg maar, het boekje voor de, in dit geval weduwe, 1001 dagen van rouw. Je mag me altijd bellen.
Ja.
Nou, dat is heel herkenbaar. Maar ze heeft ook een boekje voor de omgeving geschreven. Dat kan je wel doen.
Okay,
en er staan eigenlijk hele praktische dingen in. Want wij zeggen altijd, weet je, dat leuk, je mag me altijd bellen.
Ja.
Even, weet je, als ik tot hier zit, dan ga ik niemand bellen. Dan moet gewoon iemand uit de lucht komen vallen.
Ja.
En niet visite. Want het is leuk dat jij bij mij ook komt visite komt zitten.
Energie en...
Dan moet ik je entertainen. Ja. Ik moet zorgen dat er wat te eten en te drinken in huis is. Dan zei die weg, zit ik ook nog met die afwas. Die kinderen zijn helemaal hyper, want er is al door mensen over de vloer geweest en jij hebt geen aandacht voor me gehad. Ja, dat is helemaal niet leuk.
Nee.
Dus iemand die komt en zegt, joh, ga jij lekker op de bank zitten? Ik doe de jongens even voor je in bad.
Ja, dat is gewoon eigenlijk hele praktische dingen.
Of ik kom even, die film wou je nog graag zien. Zullen we samen kijken?
Ja, ja. Eigenlijk kan het heel simpel zijn, van dat soort kleine dingen. Want wat zijn nog meer dingen die je adviseert, die mensen kunnen doen om een ander te helpen? Dus hele praktische dingen eigenlijk?
Ja, praktisch. Hè? Dus er gewoon er zijn. Maar er zijn is natuurlijk voor iedereen verschillend. Want sommige mensen worden er helemaal kriegel van. Continu mensen over de vloer. Dus dat is wel continu ook blijven checken.
Ja, dus naar vragen.
Ja.
Of vind je het überhaupt nog fijn als ik kom?
Ja, we zeggen, joh, we hebben dit nou een tijdje gedaan. Maar vind je dat nog steeds fijn?
En andersom, dus stel, dit gaat dus echt heel erg over de mensen om de rouwende heen. Maar als rouwende persoon zelf kun je ook iets doen om... tenminste, als ik kijk naar mezelf, ik wist echt niet wat normaal was. En ik wilde ook op een gegeven moment niet tot last zijn bij andere mensen, weet je wel. Dus dan ga je ook op een gegeven moment denk je van, nee, laat maar, ik heb het er niet meer over. Maar eigenlijk kan je als rouwende persoon ook een bepaalde rol spelen in hoe anderen je behandelen, wat je van anderen verwacht. Wat zou je daarin adviseren?
Ja. Nou, want dit is natuurlijk wel iets wat ik heel vaak hoor. Van weet je, mensen, ik wil niet altijd de zielige zijn.
Ja.
Of dan kom ik weer met mijn verhaal. En dus dan hou je op een gegeven moment hou je het maar binnen.
Ja.
Terwijl dan heb je natuurlijk ook een gesprek over vriendschap.
Ja.
Hè, over en weer. En dat moment ook wel weer een keertje komt. Maar dan is wel het gesprek ook hebben over wat versta je onder troost. Hè?
Ja.
En dat per persoon verschilt. En dan breng ik wel vaak met mensen in kaart van wat is sowieso de definitie van troosten. Maar van wat wil je bijvoorbeeld van je ouders? Wat wil je van je vriend? Mm-hmm. Wat wil je van je vrienden, maar wat wil je van de buren?
Ja.
En dat dat allemaal verschillend is. En dat het voor die mensen zelf wel heel fijn is om te weten...
Wat je verwacht.
Wat je verwacht.
Ja.
En dat ze niet allemaal continu met je het gesprek aan hoeven te gaan... of aan je hoeven te zitten.
Ja.
Sommige mensen vinden het inderdaad alleen fijn. Joh, dat je zegt, joh, bel me gewoon af en toe eens op om iets leuks te gaan doen.
Ja.
Daar help je me al heel veel mee.
En is het ook niet het moeilijkste, is dat de tijd natuurlijk... Het leven gaat door. Ieders leven gaat door. En dan, nou ja, het eerste jaar na het overlijden van iemand dichtbij... misschien dat je nog wat vrienden hebt die je daaraan denken... en sturen een berichtje. En op een gegeven moment wordt dat minder, een stuk logisch.
Ja.
Maar is dat iets waar we misschien meer over na moeten denken? Van die vaste momenten? Of,
Nou ja, dat sorry moment. Hè?
Mm-hmm.
Want dat is natuurlijk vaak als... dan ontglipt het vaak eventjes. En dan,
ja.
Nou, zeker als je wat ouder bent met vrienden en vriendinnen... dat mensen vragen... hoe is het met jouw ouders?
Ja.
En dat je dan, sorry, jouw vader was... weet je, dat ongemakkelijke, dat er ook wel af mag ondertussen. Maar, en dat het dus ook niet erg is om eens te vragen aan het, hoe is dat eigenlijk?
Ja, hoe voel je je eigenlijk?
Maar dan komen we weer precies op datzelfde, maar dan ga ik er weer over beginnen... terwijl ze misschien net weer happy is. En terwijl, dat zijn vaak natuurlijk wel van die dagen dat je denkt, ja...
En eigenlijk vul je dat dan voor de ander in, want... Diegene draagt het altijd bij zich. Dus het is niet alsof, inderdaad wat jij net zei... als je het er niet over hebt, dat het er niet is.
Niet is. Dus daarom denk ik, maak er gewoon een vraag van. Ik denk dat als je die gedachte hebt van... eigenlijk had ik er iets over willen vragen, maar ik durf niet.
Ja.
Zeg dan, eigenlijk wilde ik heel graag iets vragen over je vader... maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dat vindt.
Ja, of je dat fijn vindt. En zo niet, dan hoeft het niet te hebben.
Dan heb je wel meteen de ingang. En denk je, nee, vind je het hartstikke fijn als je het erover hebt... maar eigenlijk niet op dit moment... maar wil ik graag een keer, andere keer met je over hebben. Ook goed.
Ja, ja. Dus we mogen er allemaal wat meer open over zijn naar elkaar toe. En misschien zijn we iets te bang om de ander te kwetsen. We zijn het eigenlijk heel erg aan het invullen voor de ander.
Nou ja, dat. Weet je. En daarmee lopen we allemaal met jezelf rond. Hoe moet ik dit doen?
Ja.
Terwijl als we het zouden delen, zou het een stuk makkelijker zijn. Ik zou het iedereen gewoon niet heel erg gunnen.
Ja.
Want dat is wel wat ik bij onze jongere groepen... is dit wel een van de meest gehoorde thema's. Niemand vraagt er meer naar.
Ja, want die groepen, met hoeveel kinderen zit je dan?
Ja, dat wisselt. Mm-hmm. We zijn met een aantal jongere groepen ook in coronatijd begonnen.
Ja.
Want met name die leeftijd, die liep tegen de klippen op. Zeker omdat ze natuurlijk helemaal geen contact meer hadden.
Nee.
Dus toen zijn we toch weer begonnen met wat jongeren bij elkaar brengen. En dat wisselt van 5 tot 15.
Oh, ja.
En dat is dan een groep van 17 plus, van 17 tot 24 en een 14 tot 17.
Oké. Ja. Dus meer de pubers en de jongvolwassenen.
Ja, en die hebben wij dan bij ons in de praktijk. En daarnaast hebben we nog de gezinsweekenden. We gaan met een heel gezin op pad.
Oh, dan gaan jullie echt met het hele gezin?
Ja.
En meerdere gezinnen? Of
14 gezinnen tegelijk.
Oh, wauw. Oké. Dus dat zijn wel grote groepen dan?
Ja, dat zit over de 50 man. Gaan we
en hoe is die dynamiek? Is dat... Ja, zie je ze dan na een tijdje opfleuren? Omdat ze het er een beetje een soort safe space hebben. Creëren jullie eigenlijk om het over te
Het is
hebben?
Een bubbel.
Ja.
Ja. En dit is van Stichting Achter de Regenboog waar we dat doen. Dat is een vrijwilligersorganisatie die echt gewoon gespecialiseerd is in kind en rouw.
Ja.
Maar dan gaan we echt een heel weekend van vrijdag tot en met zondag met 14 gezinnen door alle rouwtaken heen.
Ja.
Dus dat is echt een weekend met een lach en een traan.
Ja.
Dat, toevallig aanstaande vrijdag gaan we weer.
Oh, dan gaan jullie weer.
Alweer in de startblokken.
En dan gaat het dus over gezinnen die of een ouder of bijvoorbeeld een broertje, zusje, kind zijn kwijt. Verloren.
Ja.
Ja. Heftig. Ja, ja. Nou goed.
Het klinkt heel heftig.
Ja, maar het is ook weer mooi misschien.
Nou ja, weet je, het is natuurlijk, en ik zeg altijd, op vrijdag komt iedereen met heel veel spanning naar binnen. En ik wil het, en zeker die pubers, dat wil ik allemaal niet. Ja, en op zaterdag is het één groot feest.
Ja.
We gaan echt zaterdagavond in de Polonaise.
Ja.
Het is echt bonte avond, omdat er zo'n verbinding is.
En misschien ook opluchting of zo.
Het is heel veel opluchting, herkenning en erkenning. Ja. Je ziet ouders, kinderen gaan veel vrijer, want ze zien hun ouders op volwassen niveau gesteund worden. En,
door andere ouders.
Dus die kinderen hebben ook zoiets, ik hoef helemaal niet op jou te letten, dat gaat helemaal goed. Ouders zien hun kinderen weer omgaan met dat verlies en verdriet op een hele gezonde manier. Van, maar echt even, ik kan hier dus met hun dit gesprek over hebben.
Ja.
De stort is er helemaal niet in. Ze gaan daarna gewoon weer voetballen.
Ja.
Weet je, en dat is natuurlijk...
Een soort natuurlijkere manier eigenlijk.
En dat is eigenlijk wat continu, dat rouw normaliseren. En niet die zwaarte, van het is allemaal heel erg. En dat zien we gelukkig ook bij uitvaarten. Dat het allemaal niet meer van, je moet verplicht in het zwart. En stil. En er mag niet meer geklapt worden na een speech. Weet je, dat allemaal.
Ja.
Dat is leuk voor een kind om mee te maken.
Ja. Nou ja, het is eigenlijk best wel gek dat heel vaak natuurlijk begrafenissen zijn verschrikkelijk en heel verdrietig. Maar vaak hoor je dus ook wel dat het ook weer heel fijn was. Omdat je ook weer mensen ziet die je al lang niet gezien hebt. De familie, iedereen komt bij elkaar natuurlijk.
Reunie.
Ja, een soort reunie.
Ja, en je haalt verhalen op.
Precies.
Natuurlijk boven de overledenen natuurlijk ook. Maar dat raakt ook natuurlijk aan jezelf.
Ja, het is ook verbindend.
Ja, enorm. Maar het mag ook dus ook wel fijn zijn. Zeker als het over jonge mensen gaat.
Ja.
Je hebt ook niet zo zwaar geleefd. Moet je dan inderdaad zo zwaar doodgaan.
Ja. Ja, je hebt tekort geleefd. Dus dan,
En dan blijft het niet minder verdrietig. Maar verdriet kan ook fijn zijn.
Ja, want... ik denk dat heel veel mensen, tenminste dat vul ik in hoor, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen het willen fixen. Als ze bijvoorbeeld helemaal aan het begin van de rouwfase zitten, die denken ik wil hier vanaf dit gevoel, ik voel me slecht, ik verdrietig, ik wil helemaal niet meer verdrietig zijn. Dus wanneer gaat het over?
Ja, ja.
En zelf, ik vind het dus, het klinkt misschien raar, mijn vader is in 2006 overleden, dus ook wel lang geleden. Soms dus heel fijn om heel verdrietig te worden, om het weer te voelen, omdat ik dan het gevoel heb dat ik mijn vader weer even dichtbij heb. Dus dat de rouw is, hoeft niet negatief te zijn.
Ik denk altijd alleen, het feit dat je verdriet hebt, geeft alleen maar bevestiging van de relatie.
Ja.
Wat er was.
Ja, dat er liefde was.
Want waar moet je verdrietig om zijn als het geen betekenis voor je heeft gehad?
Ja.
Dus ja, nee, dan zeg ik niet, dan moet je heel veel verdriet hebben, want dan heb je heel veel van iemand gehouden. Maar het is soms ook weer gewoon even lekker. Waarom zetten we inderdaad een zielig muziekje op? Om echt even lekker in dat gevoel onszelf erin, of een film of zo, waarvan je weet,
ja, het is ook een soort manier om in connection met jezelf weer te komen.
Precies. Ja. Dus, en ik denk dat dat ook gewoon heel oké is. En ik soms denk ook, mensen verdienen dat toch ook wel.
Ja, dat is waar.
Wat nou als we nooit meer over niemand meer praten, over niet meer om iemand verdrietig zijn.
Ja.
Dan denk je, wat heeft je leven dan voor betekenis gehad?
En precies.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Ja, dus eigenlijk is het heel mooi dat je verdriet hebt. Ook al voelt het misschien soms helemaal niet zo.
En ik zeg wel eens, en dat probeer ik ook aan, zeker met kinderen uit te leggen, kijk, dat verdriet verandert niet. Het verlies blijft eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Alleen, zeker bij kinderen die jong zijn, jouw leven daaromheen wordt steeds groter.
Ja.
Je krijgt steeds meer nieuwe ervaringen. Maar dat verdriet blijft eigenlijk hetzelfde. Er komt alleen heel veel omheen. En hoe ouder je bent, en dat zie je natuurlijk bij mensen in de 70, 80 die hun partner verliezen.
Mm-hmm.
De zin van het leven wordt daarmee ook minder. Want dat verlies staat eigenlijk op zich.
Ja.
Want het leven eromheen wordt niet heel veel groter. Er komen niet van,
nieuwe dingen.
Weet je, dan ga ik nieuwe doen. Gelukkig zijn er mensen die wel zeggen, oh, nou ga ik nu eindelijk die reis maken.
Ja.
Want nu kan dat, ik heb al die tijd die zorg gedragen.
Ja.
Helemaal prima hoor, daar zeg ik helemaal niets over. Maar daar zit wel een verschil. Het verdriet blijft altijd hetzelfde.
Ja.
De liefde blijft hetzelfde.
Ja, ja, want dat heb ik ook wel eens als vraag gekregen van iemand die dan bijvoorbeeld net, bijvoorbeeld een moeder of een vader was overleden, van wanneer wordt het dan minder? En dan is het antwoord eigenlijk natuurlijk niet wat je wil horen, want het wordt niet minder, maar het wordt gewoon onderdeel van wie je bent en je leert ermee leven en je neemt het mee. En ik zou dus ook niet zonder willen. Dat klinkt ook heel raar misschien.
Nee,
maar
dit is ook onderdeel van wie je bent.
Ja.
Hè? Want mensen zeggen dan wel eens van, ja, maar dan ik wil weer die ouder worden.
Ja.
Ik zeg, weet je, dan kan ik je nu alvast teleurstellen. Want dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Met deze gebeurtenis verandert je hele visie op de wereld.
Ja.
De visie hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar de andere mensen kijkt. Je kan niet meer, je kan het niet meer niet zien.
Nee.
Je kan het niet mee hebben gemaakt.
Nee, want hoe toen je vader overleed, hoe veranderde jouw kijk op de wereld?
Nou, ik was vreselijk boos.
Ja.
Ik was enorm boos op alles en iedereen.
Ja.
Waarom ons dit nou moest overkomen.
Ja.
Ja. En ik was natuurlijk echt al een puber. En ik was ook natuurlijk echt ook flink aan het afzetten.
Ja.
Met name tegen mijn vader. Die was natuurlijk veel weg. Die voetbalde.
Ja.
En die was altijd op pad. En dus ik had altijd wel iets.
Maar was je ook boos op hem dat hij was overleden?
Ja.
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 Dat hoor je ook vaak.
Ja. Omdat door hem stond alles op zijn kop.
Ja.
En was mijn leven niet meer zoals ik gewend was. En had ik de zorg voor mijn moeder en mijn zusje.
Ja. Ja. En hoe kom je daar dan uit als kind? Wat,
Nou, ik niet.
Niet.
Ik denk dus wel dat je daar uiteindelijk wel hulp bij nodig hebt. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat ik daar zelf wel eerder uit was gekomen als ik daar de juiste hulp bij had gehad.
Ja, dus
dat ik liever voor mezelf was geweest.
Ja.
Ik ben wel echt wel verhard en ik heb gewoon echt stomme dingen gedaan die ik niemand zou aanraden. Maar je wordt een soort van, het boeit allemaal niet. Want ik ben toch geen goed kind. Of bij mij gaat het toch allemaal.
Mij is toch allemaal mislukt.
Precies.
Precies. Geen vader meer.
En als je inderdaad eenmaal in die spiraal van gedachten zit.
Ja.
Weet je, dan dat kan wel eens heel destructief worden.
Ja.
Weet je, gelukkig weet ik wel dat het grootste deel van de kinderen, jongeren die dit meemaken, uiteindelijk hele stabiele volwassenen worden.
Ja.
Maar die periode waar je doorheen gaat is heel heftig.
Dus het advies is dan ook om eerder met iemand te gaan praten als je, of als je bijvoorbeeld ook bij je eigen kind ziet dat
je daarin vastloopt, hè? Dus ja. En gedrag gaat laten zien wat gewoon niet helpend is,
ja.
Dat destructieve gedrag,
ja.
Veel ruzies maken, je afsluiten, echt het onthechten, uit contact gaan, veel blowen,
ja.
Spijbelgedrag,
ja.
Dat zijn toch echt allemaal wel tekenen van ja, weet je, ik vind het allemaal niet de moeite waard meer.
Ja, er zit iets daarachter. Ja. En dat,
precies.
Ja.
En dan is het echt wel nodig om daarna te gaan kijken en ook te bedenken dat dit echt nog steeds met die rouw te maken heeft.
Ja.
Want daar gaat het vaak wel eens mis. Dat mensen
vergeten, het is een half jaar geleden. Precies. Daar zal het wel niks meer mee te maken hebben. Maar
en dat zeggen ze natuurlijk vaak ook. Daar heb ik helemaal geen last van.
Ja. Je bent nu ietsje ouder.
Ja, ietsje.
Wat zou je tegen jongeren zelf zeggen toen je aan het begin van het rouwproces stond? Dus eigenlijk waar we het net al een beetje over hadden. Sorry. Wat zou je dan nu zeggen tegen je 14-jarige zelf?
Je hoeft het allemaal niet te weten. Weet je, je bent ook gewoon nog maar een kind. Dit is echt nog een dingetje, dat had je nog niet hoeven weten.
Nee.
Terwijl ik inderdaad, als ik zelf, ik had het idee dat ik de hele condoleance had geregeld.
Ja.
Dat ik daar stond, dat mijn moeder kon dat niet. Dus dat ik dat allemaal heb gedaan. Ik heb gelukkig de steun gehad van mijn ooms.
Ja.
Die mij ook in die waan hebben gelaten.
Ja.
Dat ik het allemaal heb geregeld. Maar het besef dat je het nog niet hoeft te weten.
Ja.
En dat je je daarbij mag laten helpen.
Ja.
Dat zou ik ze heel erg gunnen. En dat is iets van, als we daar met elkaar over zouden praten van tevoren, zouden ze dat kunnen weten.
Precies.
Ja.
En we zijn alweer bij de laatste vraag.
Jeetje.
Ja, we zitten alweer tijd. Wat is het mooiste advies dat je hebt gekregen, dat je graag aan anderen wil doorgeven die nu luisteren?
Ik denk het mooiste advies wat ik heb gekregen is dat ik geen invloed heb hoe anderen over mij denken.
Ja.
En dus blijf bij jezelf. En ga je niet aanpassen omdat je denkt dat anderen vinden dat je je zo moet gedragen.
Ja, mooi. Het is rondom rouw natuurlijk precies hetzelfde. Eigenlijk in alle facetten van je leven.
Precies.
Blijf dicht bij jezelf.
Absoluut.
Nou, dank je wel
voor het
mooie gesprek.
Fijn. Dankjewel.